De speer tijdens het lied voelt toch heel wat beter dan het laatste stukje van de schriftlezing. Toch? Ja, vind ik wel. Beste mensen, het gaat vandaag over de gelijkenis, de parabel van de talenten, met als thema, wees niet bang voor de angst. En ik weet nog dat ik als kind, toen ik dat verhaal hoorde voor de eerste keer, gelijk al moeite had met het feit dat de een 5, de andere dina 2 en de laatste maar 1 talent kreeg. En dat kregen ze dan van die man die op reis ging. Toen dacht ik, waarom niet alle 3 evenveel talenten gegeven? En dan gewoon kijken wat er gebeurt. Waarom dat niet? En dan staat er ook nog in vers 15. Ieder naar wat hij aankon. Oké. Maar het is toch ook zo dat hoe meer vertrouwen je uitstraalt naar degene waar je wat van verwacht, hoe meer je dan toch ook gemiddeld terugkrijgt. Om even onze maatschappij als voorbeeld te geven. Je zou kunnen zeggen dat er toch over het algemeen, een sfeer van wantrouwen heerst, toch? Alles moet worden verantwoord op papier, anders bestaat het niet. En dat gegeven is totaal doorgeschoten. In de 6e eeuw voor Christus was er een Chinese filosoof die het toen al zei, Lao Tse, die zei, hoe meer wetten, hoe minder vertrouwen. En dit gegeven was voor mij één van de redenen om uiteindelijk het onderwijs te verlaten. Omdat daar steeds meer wetjes kwamen op basis van wantrouwen. Waardoor ik het gevoel had dat mijn talent, dat ging niet meer. De man die op reis ging deelde dus 5, 2 en 1 talent uit. En in eerste instantie gaat het hier in deze gelijkenis, in deze parabel om geld. En het gaat ook om heel veel geld. Want 1 talent bestond uit ongeveer 30 kilo zilver. Dus omgerekend 500.000 waard. Dus heel veel geld. Maar de betekenis van deze gelijkenis gaat naar mijn idee veel verder. Is veel breder. Het gaat hier om, denk ik, om hoe je krachten, je ideeën en ook je goed inzet in je leven. Je talenten kun je dan ook vertalen met het laten zien van je liefde, je goedheid, je inzet, je dienstbaarheid. 1, 2 en 5 talenten roepen misschien wel een sfeer op van minder, meer, meest. De vergrotende trap, de vergelijkende trap. Daar zit onze samenleving natuurlijk vol mee. En sommigen zeggen dat is nog een erfenis van de evolutie, recht van de sterkste, om te overleven. Vroeger was ervaring nog heel belangrijk. Nu telt hoofdzakelijk nog het diploma, alhoewel arbeidstekorten, ook mensen zonder diploma worden in één keer weer waardevol. Zo zie je de betrekkelijkheid van alles, hè? In eerste instantie zou je denken dat deze gelijkenis goed daarbij past. 5 talenten worden 10, 2 worden 4 en zij worden beloond. Zij zijn de uitblinkers van de sterrenparade. Dan ga ik toch nog weer terug even naar het onderwijs, omdat ik denk dat dat een hele belangrijke factor is. Je zou kunnen zeggen, die 5 talenten en die 2 talenten, die hun talent hebben verdubbeld, zou ik hoogbegaafd kunnen noemen. Daar is op zich helemaal niks mis mee. Helemaal niks mis mee. Maar als je die terminologie gebruikt, dan houdt dat ook in dat er mensen zijn die gemiddeld en laagbegaafd zouden zijn. Net zoals we ook de terminologie hoger onderwijs, middelbaar onderwijs. En vroeger had je het nog lager onderwijs, voortgezet onderwijs. Dat is allemaal andere terminologieën. En dat alles is alleen maar gebaseerd op de theoretische intelligentie. Een van de vreselijke dingen om te doen toen ik nog voor de klas stond, waarbij ik nadrukkelijk de kanttekening wil maken dat ik ook fantastische tijden heb meegemaakt met het omgaan van de kinderen en noem maar op, was, en dan komt hij, het afnemen van de toetsen. Echt zo'n hekel aan. Van het CITO-leerling-volgsysteem. Van de CITO-eindtoets. En je hebt tegenwoordig veel meer eindtoetsen. Toetsen worden ook allemaal aangepast aan het niveau. Het CITO-leerling-volgsysteem testte alleen de theoretische intelligentie. En niet al die andere talenten van kinderen. De sociale intelligentie, de emotionele intelligentie, de praktische intelligentie, de creatieve intelligentie. Kinderen die bijvoorbeeld enorm creatief, maar minder theoretisch onderlegd waren, kregen op de CITO een lage score. En andersom kregen de kinderen een hoge score die theoretisch wel goed onderlegd waren. Hoe oneerlijk was dat? Een omgeving creëren waarin het talent van iemand door de soort toets of onderwijs wordt weggedrukt. Of erger nog, ontkend. De nadruk met de beste bedoelingen, hè? Want niemand wil bewust een kind de grond inboren, natuurlijk niet. Maar de nadruk komt te liggen op bijles, ook zoiets. Op dat wat het kind minder goed kan, daar komt de nadruk op te liggen. En minder op, of helemaal niet, op het verder ontwikkelen van het talent van het kind. Bijvoorbeeld creativiteit. Tegenwoordig heb je op heel veel scholen extra aandacht voor hoogbegaafdheid. En dat is heel erg goed. Want die kinderen vervelen zich. En met alle gevolgen van dien. Ze worden dan extra uitgedaagd. Door bijvoorbeeld 2 keer in de week gaan ze uit de klas. En dan hebben ze zo'n klasje. Worden ze extra uitgedaagd. Allemaal leuke opdrachtjes. Maar dat kind wat dan in die klas zit die heel creatief is, die ziet dat en die wil dat ook wel. Waarom ik niet? Kinderen gaan zich daardoor ook met elkaar vergelijken en dat kan zeer schadelijk zijn. Veel van deze kinderen, waarbij hun talent of talenten wordt weggedrukt of wordt ontkend, ontwikkelen een enorme hekel aan school. Er zijn veel kinderen die hebben een hekel aan school. Zij gaan zelfs, heeft onderzoek aangetoond, ook daadwerkelijk, die kans is er, geloven dat zij dan minder zijn dan een ander. Dat willen we toch niet? In vers 29 van de gelijkenis staat ook nog, want wie heeft, zal nog meer krijgen. En wel in overvloed. En wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dit wordt ook wel het Matthäus-effect genoemd. Ik had er nog nooit van gehoord. De beroemde Amerikaanse socioloog Robert Merton toonde overtuigend aan, nou dat geloven we dan maar, dat bekende onderzoekers, bekende, altijd meer geloofwaardigheid genieten dan onbekende. Ook bij gelijke kwaliteit van werk. Succes ademt succes. De officiële wetenschappelijke waardering, het officiële eerbetoon, het maatschappelijke respect gaan heel vaak, niet altijd, uit naar bekende voortrekkers. Zelfs als het echte werk gedaan is door nog jonge, onbekende wetenschappers, collega's. Maar het Matthäus-effect gaat nog verder. Beperkt zich niet alleen tot de wetenschap. Zo stelden bestuurskundigen onomstotelijk vast dat de middenklasse veel meer profijt trekt van diensten als gezondheidszorg, onderwijs, dan de zwakken en de armen, voor wie ze nu juist vooral bestemd zijn. En voor een deel ligt dat natuurlijk ook aan de mensen zelf. Maar de teneur in onze participatiemaatschappij is dat het alleen maar de schuld is van die mensen zelf. En dat is onzin. Want als je eenmaal in de hoek zit waar de klappen vallen, kom er dan maar eens uit in de maatschappij van tegenwoordig. Het Matthäus-effect. Ik wil nog één dingetje uit het onderwijs halen. En dat is aangetoonde gemiddeld te laag verwijzen naar het voortgezet onderwijs van leerlingen met een migratieachtergrond door leerkrachten van groep 8. Dit allemaal gezegd hebbende wil ik daarom in deze dienst een lans breken voor de dienaar die maar één talent kreeg. Daar wil ik een lans voor breken. En hij begroef het in de aarde, wat overigens niet ongebruikelijk was in die tijd. Kostbaarheden werden vaak in aardenkruiken gedaan en begraven. De knecht met dat ene talent had in onze tijd een zeer lage CITO-score gehaald. Hij had elke keer te horen gekregen dat het weer niet goed was. En uiteindelijk is hij dat ook gaan geloven. Hij vindt zichzelf als mens te klein en te minderwaardig. En daarom durft hij het geschenk van het leven niet te openen. Hij is bang, hij is daar bang voor. Dat snap ik ook wel. Uit angst dat hij dan zelf ook nog een geschenk voor anderen moet gaan zijn. Maar wie zit er nou op hem te wachten of op haar? Hij is bang om te ontvangen, want dan moet je ook geven, heeft hij het gevoel. Hij is bang om uit zijn eigen veilige wereld te moeten treden naar het grote, dreigende, onbekende. En dit heeft ook meerdere malen een rol gespeeld in mijn leven. Hij is als een vis in zijn eigen veilige water. En daarbuiten op het droge heeft hij het idee, zal hij zeker sterven. Hij is bang om het gelaat te ontmoeten van de ander. Die dan vraagt, durf jij mij lief te hebben? En hij vertrouwt daarom ook helemaal niet die man die op reis gaat en hem dat ene talent geeft. Maar hij denkt, ja, zie je wel, ik krijg wat ik ben. En dat waar hij zijn hele leven al bang voor is geweest, komt nu allemaal samen. Het is nooit goed genoeg geweest. Wat je doet is wat je bent. En misschien is zijn eigen projectie wel datgene wat hier in deze gelijkenis wordt beschreven. Als het gaat om die woorden, die vreselijke woorden. Jij bent een slechte, laffe dienaar. Jij nutteloze dienaar, staat er dan. Gooi hem eruit in de uiterste duisternis. Dat vond ik ook zo merkwaardig. Je hebt duisternis. Dan heb je ook nog de uiterste duisternis. Is het nog eenzamer. Waar men jammert en knarsetandt. Misschien is dat zijn eigen beeld wel, ik weet het niet, zijn self-fulfilling prophecy. De meeste uitleggingen zeggen dat de man die op reis ging Jezus is. Maar ik herken me daar absoluut niet in. Misschien een gesprekspunt van na de dienst. Daarom, lieve man met het ene talent, wil ik je een hart onder de riem steken. Laat ik je een naam geven. Politimos. Dat betekent kostbaar. Lieve Politimos. Ik heet Willem. En ik voel mij met een dikke streep eronder. Met vallen en opstaan. Gezien en gedragen. En ik wens jou dat ook zo toe. Angst is eigenlijk in beginsel een positieve emotie. Die we hebben om te reageren op gevaar. Het lichaam raakt dan in opperste staat van paraatheid, waardoor je hart sneller gaat kloppen, je ademhaling versnelt, de bloeddruk omhoog gaat, spieren gaan zich aanspannen. Deze plotselinge hevige angst duurt niet lang. En zoals we hier allemaal bij elkaar zitten, weten we wat het is. Het is gewoon een gezonde reactie op dreigend gevaar. Lieve politicus, gezonde angst kan echter ook ongezond worden. Dat je ook bang bent in situaties die geen direct gevaar opleveren. Paniek bij een presentatie. Ik weet nog de eerste keer dat ik hier voorging. Ik was echt zo gestrest als een deur. Maar goed. Niet naar buiten durven. Mijn dochter. Nachtenlang piekeren. Je bent vaak angstig, bange voorgevoelens waarvan je niet weet waar ze vandaan komen. Hey Politimus, herken jij je een beetje in dit beeld? Dan had je zoiets van, ja, weet je wat het is? Gekke Henkie, ik begraaf het gewoon, dan is het lekker veilig. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar uit ervaring weet ik dat als je alleen maar in je eigen veilige watertje blijft zwemmen, het uiteindelijk heel troebel wordt. En de kans bestaat dat je steeds meer vereenzaamt. Het gaat je steeds meer moeite kosten om je zorgende baas te blijven. Uiteindelijk red je het niet meer alleen, lieve Politimus. En daarom heeft God ons aan elkaar gegeven, niet als oplossing, maar om er voor elkaar te zijn. En daarom heeft God ook door Jezus laten zien hoe we met elkaar om kunnen gaan. Zodat wij elkaars talenten gaan zien en ook gaan versterken en gaan zeggen, hey Politimus, wat er ook gebeurt, ik heb jou gewoon nodig, jouw talent. Lieve Politimus, soms als het even niet meer gaat, als het je te kwaad niet meer voelt waar je staat en waar naartoe, als je er niet meer bij kan, dat liefde bestaat in jou, voor jou en door jou, zal ik je zien, brandend op mijn netvlies, knuffelend in mijn hart. Het is maar even dat je het weet. Hoop voor altijd dat je het voelt. Lieve mensen, als het gaat om onze talenten in het Koninkrijk van God, hebben we elkaar nodig, meer dan ooit. Eén voorbeeld nog uit mijn eigen leven. Ik heb als kind van 10 jaar al heel veel op dat blokfluitje gejengeld. En soms werden mijn ouders er helemaal knettergek van, maar ik ging gewoon lekker door. Maar ik had absoluut niet het besef dat dat een talent van mij was. Echt 0,0. Mijn bewustzijn erover, zou je kunnen zeggen, lag nog begraven in de grond. En op een gegeven moment kwam ik bij een band terecht, Thesis heette die band, onder leiding van André Bijleveld. En toen gingen we op een gegeven moment met de jongens van de band naar een gospel rock concert. Ik weet het nog. En die band heette Voice. Ja, wat een naam. Tot dan toe had ik alleen nog maar vaste melodielijntjes gespeeld. Heel veilig en zo, weet je wel. Overzichtelijk. En toen gingen we met z'n allen kijken naar die band. En toen speelde die dwarsfluitist. Die speelde nog een solo. Zo geweldig. Ook improviseren. Eerst de vaste melodie en dan eroverheen. En ik zag zo dat die jongens helemaal onder de indruk waren. En toen dacht ik, aangestoken door de jongens, maar dat wil ik ook. Dat wil ik ook. En misschien kan ik dat ook wel. En toen vroeg ik André om een opname van het nummer. En toen heb ik me de hele week werkelijk waar bij het dwangmatige af bewusteloos gespeeld. En toen was het zover en ja, ik was heel erg gestrest. En toen iedereen op de repetitie was, liet ik het horen en de jongens waren heel erg enthousiast. En ze zeiden, wat geweldig Willem, te gek man. En toen is er bij mij een zaadje geplant, zou je kunnen zeggen. Een schop in de grond gezet. En is mijn bewustzijn over dat ik een talent had opgegraven. Tot leven gekomen. En met behulp van de jongens. Alleen had ik dat nooit gered. Geloof ik nooit. En daarom geloof ik van ganse harte dat wij elkaar nodig hebben. En dan kun je je innerlijke angst, je blokkades, niet altijd overwinnen, maar wel vaak of voor even of dan wel weer. Er is geen antwoord. En kan je talent tot bloei komen? En we kennen natuurlijk allemaal wel die uitspraak van Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus... Dus ik denk dat ik het wel kan, ja. Maar voor mijn gevoel is dat één kant van de weegschaal. En de andere kant van de weegschaal vindt... Je bent goed genoeg zoals je bent. En daar mag je nog blij mee zijn ook. Het hoeft niet. Het mag wel. Die twee dingen tegenover elkaar. Je zou kunnen zeggen dat wij daarin Gods handen en voeten zijn. Wat klinkt daar in de vrije wind? Het is de grondtoon van elk mens met zijn innerlijk kind. Ieder met zijn eigen melodie. Soms verdrietig, soms blij. En dan zomaar voelen, hé, die toon, die hoort bij mij. Ik mag mezelf zijn, met mijn talent. Mezelf zijn, wat voelt dat goed? Wat voelt dat fijn? Dan voel ik me vrij, samen met anderen. Niet beter, of best, of jou willen veranderen. Niet laag of hoog, maar oog in oog. Ik voel me vrij om samen te leven, om te ontvangen in het geven. Om samen te spelen, samen te delen. Om samen met u God, de wereld, weer een heel klein beetje meer, beetje, te helen. Amen.